En dan kunnen we beginnen. En ik wil misschien eerst beginnen met een kort vers. Een danklied voor een grote verlossing. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam psalmen zingen, o Allerhoogste. En dat is ook ergens de bedoeling van morgen, dat we inderdaad de Heere loven, aanbidding, liederen zingen tot lof en eer van zijn naam. Dat we ons mogen verblijden en ook van vreugde opspringen. En ik heb een beetje de liedjes gekozen. Het zijn een beetje, ja, laat ik het zo zeggen, een beetje opwekkingslieder met een bepaald tempo dat ik zelf graag hoor. Dus misschien kan dat helpen om in de juiste stemming te komen. We gaan een 4 of 5 liederen zingen. Dan krijgen we het kindermoment. Dan de preek van Geert. En daarna gaan we nog een aantal liederen zingen met daarna het avondmaal en het gebed. Maar ik wil eerst de zegen vragen. Heer Jezus, wij danken u dat we inderdaad in de eerste plaats hier samengekomen zijn om uw naam te eren, Heer. En dat we dat ook mogen doen door onze liederen heen. Dat we inderdaad onze ogen mogen richten op u, mogen danken voor wie u bent. U mogen prijzen, Heer, voor wie u bent en voor wat u doet voor ons allen. Dat we dat ook straks weer in het avondmaal mogen herdenken. Heer, we danken u ook voor uw Heilige Geest die ons verder ook wilt leiden en de dingen wilt openbaren omtrent de wegen des Heren, Heer. En we bidden dat wij ook echt een hart mogen hebben dat naar u uitgaat, Heer. Vergeef ons onze zonden, zoals het in onze Vader staat, Heer. En we danken u dat wij inderdaad vergeving hebben ontvangen. Maar leid ons, Heer, elke dag opnieuw. En zegen deze dienst. Dat vragen we in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Oké, Nick.
Kracht te zijn.
Normaal is er nu kindermoment, maar ik heb geen kindermoment, dus de kinderen mogen meegaan met Geertrui. Er is ook geen kinderlied. Ik ben heel de week met 2 tieners op pad geweest, samen met mijn vrouw. Hè? En we hebben... Ik heb er genoeg van. Het is niet waar, hoor. Het is voor te lachen. Nee, maar ik had er niet aan gedacht aan dat kindermoment. En het liedje... Ja, kijk, voor de één keer... Het zal, hè? Ze zullen het mij maar niet kwalijk nemen, hè, kinderen? Ik zeg de kinderen. Allee, jullie mogen meegaan met Geertrui. Daar zullen jullie wel de nodige aandacht krijgen en zingen. En ik moet eerlijk zeggen, als we de liederen zingen, ik hoop dat het ook bij jullie zo was, dat er toch wel, misschien kom je met een bezwaard hart naartoe, misschien zijn je niet helemaal in de stemming voor te zingen, maar... Door de liederen denk ik toch dat er toch wel verandering komt in de harten. Bij mij is dat toch zo. Door de liederen te zingen, door te lofprijzen, mogen we inderdaad weer die vreugde vinden die we soms kwijt zijn. En ik hoop dat dat ook een beetje gelukt is deze morgen. Straks krijgen we nog een blok van aanbidding. En kunnen we daarop verder gaan. Maar ik zou nu eerst Heert willen uitnodigen voor de prediking.
Dank u. Goedemorgen allemaal. Fijn om nog eens in jullie midden te zijn in deze vakantieperiode. Maar ondanks dat het vakantie is, wil ik toch starten met, geen examen, maar een kleine quiz, noem het een quizvraagje. Ik ga een tekst lezen en ik vraag jullie gewoon wie er aan het woord is. Het is een tekst uit de Bijbel, dus moeilijk kan het niet zijn. Ik vraag gewoon, wie is hier aan het woord? Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad. Wie mij lief heeft, heb ik ook lief. Wie mij zoekt, zal mij vinden. Gelukkig is elke mens die naar mij luistert. Want wie mij vindt, vindt het leven. En ontvangt de gunst van Yahweh. Wie aan mij voorbij gaat, doet zichzelf veel kwaad. En wie mij haat, bemint de dood. Wie is er aan het woord? Nee, het is niet Jezus. Hoe zeg je?
David?
Nee, het is ook niet David. Ik zal een kleine tip geven, het is een vrouw. Niemand? Goh, het is een beetje stoot van mij natuurlijk. Het is vrouwenwijsheid. In Spreuken hoofdstuk 8. Ja, Spreuken hoofdstuk 8, daar lees je. Vrouwenwijsheid roept tot iedereen. En nodigt iedereen uit om tot haar te komen. Vrouwenwijsheid. Ik wil het met jullie vandaag hebben over wijsheid. Wijsheid, de sleutel tot een goed leven of tot een goede samenleving. Wat is een goed leven? Wat is een goede manier om samen te leven? Ja, en eigenlijk zijn we als kerk ook een klein samenlevingsje, zeg maar. Wat maakt een kerk tot een goede kerk? Of wat maakt een directeur tot een goede directeur? Of wat maakt een huismoeder tot een goede huismoeder? Of wat maakt een, ja, vul maar zelf in, hè. Wat maakt dat iets goed is? Wijsheid is daar een beetje de sleutel voor. En dat is ook hetgene wat de Heer aanbiedt in het woord. Ik ga meteen ook laten zien waar we het over gaan hebben nog de rest van de tijd. We gaan heel kort stilstaan bij wijsheid en de rest van de Bijbel zo. Wijsheid in de context van de Bijbel. Heel kort. Dan gaan we drie perspectieven zien. Drie perspectieven die van wijsheid, zeg maar, die in de Bijbel aangeboden worden. Drie verschillende perspectieven die heel belangrijk zijn. Omdat wij vaak als christenen teleurgesteld kunnen zijn. Bepaalde verwachtingen kunnen hebben van God. Bepaalde verwachtingen kunnen hebben van het leven. En als dat niet aan voldaan wordt, wij soms met moeilijke prangende vragen zitten. En daarom heb je die drie verschillende perspectieven van wijsheid heel goed nodig. En is het belangrijk dat we die goed begrijpen. En de Bijbel is heel eerlijk daarin. En laat die drie perspectieven ook alle drie zien en naast elkaar staan. Maar naast die verschillende perspectieven is er toch één belangrijke basis. Eén belangrijk, ja, een gezindheid, zeg maar. Een belangrijke grondhouding die bij alle drie die perspectieven dezelfde is, gaan we zien. En tenslotte gaan we misschien ook nog toekomen om dat een klein beetje toe te passen. Eerst en vooral wijsheid en het verhaal van de Bijbel. Iemand die enig idee heeft waar het woordje wijsheid in de Bijbel het eerst voorkomt? Goh, ik ben ambetant, ik stel moeilijke vragen deze ochtend, vergeef het me. Je zou het niet meteen verwachten, maar het is in het boek Exodus. In het boek Exodus, als de tabernakel gebouwd moet worden. Ja, Mozes die krijgt daar een soort van grondplan van, zeg maar. Wordt helemaal beschreven in de schrift. Maar ja, als je dat moet maken. Als je zo'n tabernakel moet maken, als je er moet aan beginnen, als je moet werken. Ja, wat heb je dan nodig, naast het materiaal natuurlijk, dat de mensen leveren? Wel, Bezaleel en Oholiab, dat waren die twee mannen, misschien herinner je dat, Exodus 35, daar ergens 35, 36. En die krijgen van God iets, namelijk die krijgen de gave van wijsheid. En zij krijgen de verantwoordelijkheid om samen met een heleboel andere mensen die tabernakel te bouwen. En daar hebben ze wijsheid voor nodig. En we proeven meteen dat wijsheid in de schrift niet hetzelfde is als intelligentie. Het is niet hetzelfde als wat wij verstand noemen. Ja? Intelligentie is veel weten. Ja? Dat kan boeiend zijn, dat kan interessant zijn voor quizvraagjes zoals daar straks, en voor alle mogelijke dingen. Maar wijsheid gaat verder. Wijsheid is eigenlijk, als je dat ziet in de context van Exodus 35, 36, is dat een vaardigheid. Een vakmanschap bijna. Ja, Oholiab en Bezaleel, dat zijn vakmannen, zeg maar. Die krijgen vakmanschap van de Heilige Geest om de tabernakel te bouwen. De plaats waar God zou komen in wonen. En God zijn volk zou ontmoeten. Daar heb je wijsheid voor nodig. En daar krijgen ze wijsheid voor. Vaardigheid. Kunst, zou je het kunnen noemen. En daarom wijsheid, als ik het zo mag noemen, is eigenlijk levenskunst. De vaardigheid om te leven zoals God het voor ons bedoeld heeft. De levenskunst. En dat is niet alleen intelligentie, want hele verstandige mensen, professoren die ongelooflijk veel weten, die nemen soms heel dwaze beslissingen. En die kunnen totaal verkeerd gaan. Totaal de verkeerde richting uitgaan in hun leven, ondanks hun intelligentie. Maar een wijs man of een wijze vrouw, die weet aan te voelen ook voor een stukje. Die heeft de kunst om in het leven de juiste richting uit te gaan. En dat is een beetje wijsheid. En dat maakt ook dat het goed is. Hè. Denk, in Spreuken hoofdstuk 8, waar ik daar straks uit las, daar zegt vrouwenwijsheid dat de wijsheid was iets waar God een ongelooflijke vreugde in schiep toen hij de wereld, toen hij het universum schiep. Het is door wijsheid dat hij alles geschapen heeft, staat er in Spreuken hoofdstuk 8. En als God alles schept, wat zegt hij dan? Tot 6 keer toe zegt hij, als hij geschapen heeft, het is goed, tof, in het Hebreeuws. Het is tof, het is goed. En de 7e keer, het is zeer goed. Met andere woorden, als God met zijn wijsheid aan het scheppen gaat, aan het werk gaat, dan is het goed en zeer goed. En de bedoeling was, hij had een mens gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, om van de aarde zo'n goede en zeer goede samenleving te maken. Dat was de bedoeling. Hij had hen die opdracht gegeven. Hij heeft man en vrouw gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis en hen uitgezonden als het ware en gezegd, word talrijk en hij heeft hen gezegend en onderwerp de aarde. Heers over de aarde. Nu heersen over, we hebben niet alleen intelligentie voor nodig, dat zien we, de vele heersers, de dag van vandaag op aarde, over de grote rijken, hè, zijn niet altijd de meest intelligente. Maar zelfs als ze heel intelligent zijn, daar heb je vooral wijsheid voor nodig. En de mens moest wijsheid leren door te doen wat goed was in de ogen van God. En daarvoor kreeg hij een boom, de boom van het leven. Leven uit God. Daar mocht hij van eten. Eeuwig leven, zeg maar. Geestelijk leven. Met God verbonden zijn. Weten wat goed is in de ogen van God. En daarvoor gaan. Maar we weten, hij heeft een andere keuze gemaakt. Voor de boom van kennis van goed en kwaad. Hij heeft gekozen om te doen wat goed is in eigen ogen. Wat hij zelf wijs vond, bij manier van spreken. We noemen dat eigen wijsheid. Als je eigenwijze mensen kent in je omgeving, dat is zijn niet de meest plezante mensen om mee om te gaan. Hè. Die weten altijd alles beter en alles best. Dat is niet plezant, hè. Dat is eigen wijsheid. Dat is het tegenovergestelde. Dus de wijsheid en het verhaal van de Bijbel is altijd die keuze maken. En we hebben altijd die keuze. Doe ik dingen die wijs zijn in mijn eigen ogen, of zoek ik naar wat wijs is in de ogen van God? Wat goed is in mijn ogen, of wat goed is in Gods ogen? En soms, ja, soms zit dat niet helemaal bij elkaar. Wat wij mensen goed vinden in onze eigen ogen, strookt niet altijd met wat God goed vindt. Oké, drie perspectieven heb ik al gezegd. En ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk waarom er drie perspectieven zijn. Er zijn namelijk voornamelijk drie wijsheidsboeken in de Hebreeuwse Bijbel. Eigenlijk zijn het er vier, maar we gaan er bij drie houden vandaag. Welke zijn de wijsheidsboeken? Spreuken, zeker en vast. Spreuken is een wijsheidsboek. Wat nog? Psalmen niet. Psalmen zijn aanbiddingsliederen, zijn gebeden eigenlijk. Hè? Hoor ik? Zeg maar hoor. Naast Spreuken, wat hebben we nog? Eigenlijk is Hooglied er ook weer, maar dat is de vierde. Vergeef me. Prediker? Nee, is er nog één, misschien, dat je niet meteen verwacht. Job, inderdaad. Ja. Spreuken, Prediker en Job, dat zijn de wijsheidsboeken. Dat zijn de drie verschillende perspectieven ook die we gaan zien. En we gaan eens die perspectieven onder elkaar zetten. Ik ga er misschien meteen de teksten bijzetten, dan ga je kunnen zien. Dan hoef je niet op te slaan, dan hoef je niet de hele tijd weg en weer te gaan. Dus ik heb ze gewoon geprojecteerd. We gaan ze eens lezen en je zal zien, het zijn drie verschillende perspectieven. Er is wat spanning tussen die dingen. Het lijkt soms zelfs tegenover elkaar te staan. Wie heeft er gelijk, als het ware? Kijk maar, Spreuken. In Spreuken 13, vers 9 staat er, het licht van een rechtvaardige brengt vreugde. De lamp van goddelozen wordt gedoofd. Prediker, er is iets vluchtigs wat op de aarde plaatsvindt. Er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar het werk van de goddelozen. En er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig is. En tenslotte Job, hoe zelden dooft de lamp van wie kwaad doet. Treft hem ooit de rampspoed die God de mensen in zijn woede toebedeelt? Wie heeft gelijk van de drie? Wat zou je denken? Dat is een heel wijs antwoord. Wie was dat?
Dank u.
Oh, dank u wel. Alle drie? Alle drie hebben ze gelijk. Het is alle drie waar. Dat zijn drie verschillende perspectieven op het leven. En die zijn alle drie waar. En het is belangrijk dat we dat goed in ons bolletje knopen. En dat we met alle drie rekening houden in ons leven. Want het eerste zou je kunnen zeggen, wat Spreuken zegt, is wie goed doet. Ken je de spreuk? Wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Als je goed doet, dan ga je ook goed ontmoeten. Dan word je gezegend. Mensen die een goed leven leiden, die hebben een gezegend leven. Vaak in de schrift is dat ook rijkdom en overvloed en kinderen en kleinkinderen en weet ik veel wat allemaal. En palmbomen en wijnranken en dadels. En ja, goed doet, goed ontmoet, zegt Spreuken. Eigenlijk een mooi boek ook. Hè? En onthoud het, hij heeft gelijk. De Spreukendichter heeft gelijk. Ja? De bedoeling van het goede te doen is dat je het goede ontmoet. Dat is de logica van Spreuken. Ja? En Spreuken, dat zijn ja, de bekende two-liners. Het zijn geen one-liners, het zijn two-liners. Het zijn meestal twee lijntjes. Hè? In het boek Spreuken, enfin, vanaf Spreuken hoofdstuk 10a of daar ergens, dat ervoor komt een inleiding. En die zijn kort gehouden, die zijn beeldend meestal, met de bedoeling, veel herhaling zit er ook in het boek Spreuken, met de bedoeling om het makkelijk te kunnen onthouden en om het op te kunnen roepen als je het nodig hebt. Ik ga een voorbeeldje geven. Misschien nog eerst zo van wie goed doet, goed ontmoet. In Spreuken hoofdstuk 11, vers 24 staat er, wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. En wie gierig is, wordt arm. Ja. Dat is wijsheid. Hoe gaan wij daarmee om? Dat is niet gemakkelijk. Dat is een van die moeilijke wijsheden. Hè? Wat goed is in de ogen van God, is niet altijd goed in onze ogen. Wat goed is in onze ogen, is sparen. Hè? Sparen, zoveel mogelijk sparen misschien zelfs. En verdienen, zoveel mogelijk verdienen. En profiteren, zoveel mogelijk profiteren. Maar Spreuken zegt, nee. Wie vrijgevig is, wie omziet naar de armen. En wie vrijgevig is, wie vrij gemakkelijk weggeeft van wat hij heeft, die wordt al maar rijker. En wie gierig is, wie zegt, daar riskeer ik niet, zoiets weggeven, of zoveel weggeven, die wordt arm. Oei. Ja, Spreuken kan soms een beetje ons hart raken. Een hele bekende. En veel mensen weten niet dat die uit Spreuken komt. Wie een put graaft. Ja, voor een ander valt er zelf in. Hè? Dat komt uit Spreuken ook. Ja. Wie een put graaft, voor een ander valt er zelf in. Een hele mooie vind ik ook. Spreuken hoofdstuk 26, vers 22. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernij. Ze dalen af in de schuilhoeken van je hart. Ik weet niet of je dat kent. Als je kwaad hoort spreken over iemand, dat is precies chocola. Dan neem je direct binnen en dan vindt ergens een plaatje in de schuilhoeken van je hart. En een paar dagen later hoor je die naam van diezelfde persoon weer, waar kwaad over gesproken wordt, en meteen, tloep, komt dat uit je hart en zegt, oh ja, dat is een die en die. En zonder dat je het weet, zeg je datzelfde kwaad aan het herhalen. Of als je die persoon ziet en tegenkomt, is het eerste wat in je gedachten schiet, oh, dat is een die en die. Waar je dat kwaad over gehoord hebt. Zit in de schuilhoeken van ons hart. Dat is iets ambetants, hè. Als je het dus moeilijk hebt gehad met iemand, dan kan dat glijden in de schuilhoeken van je hart. En dan komt dat naar boven op momenten. Ah, en dan doe je soms domme dingen of zeg je soms domme dingen. Spreukendichter zegt, let op. Weet dat dat zo is. Wees daarop voorbereid, als het ware. Een andere spreuk in datzelfde hoofdstuk zegt, wie zich mengt in een ruzie met iemand die hem niet aanhaat, dat is alsof hij een hond grijpt bij de oren die rustig voorbij loopt. Dat is heel beeldend, hè? Als je zo'n grote hond ziet voorbij lopen, zeg ik, gewoon ik heb zijn oren. Nou, weet je wat er gebeurt, hè? Dat doet niemand, hè? Wel, zegt de spreukendichter, als mensen ruzie aan het maken zijn, het gaat u niks aan, moeit u daar niet direct mee. Ja? Want het zou zich wel eens tegen u kunnen keren, zoals die hond zich tegen u keert. Nu, pas op, Spreuken is ook zeer genuanceerd. Het is niet altijd, het is geen wiskunde, het is geen logica. Hè? Bijvoorbeeld in Spreuken vind je, Spreuken hoofdstuk 9 zegt, als je een spotter terecht wijst, of als je een spotter de les wil lezen, pas op, want misschien word je zelf bespot en word je belachelijk gemaakt. Hij zal je haten als je een spotter terecht wijst. Iemand die spot. Maar in Spreuken hoofdstuk 21 vers 11 staat er, als je een spotter straft, dan zal de onverstandige wijze worden. Ja, maar wat moet ik nu doen? Als er iemand spot, moet ik er nu tegenin gaan of moet ik er nu niet tegenin gaan? Wel, Spreuken toont de twee mogelijkheden. Hangt af van de context, hè? Misschien herken je dat wel. Hè? Er zijn ogenblikken en momenten waar je in een groep van mensen zit waar er gespot wordt. Misschien wel met de naam van de Heer, wie weet. En waarvan je weet, als ik hier nu tussenkom, ik maak het alleen maar erger. Ik ben misschien verstandiger als ik zwijg, want misschien wordt de naam van de Heer nog belachelijker gemaakt. En is het niet wijs om dat hier te doen? Misschien is het beter om straks één van die spotters te proberen alleen te zien, onder vier ogen. En hem dan te bestraffen. En hem dan te confronteren met wat het effect van zijn spot is. Misschien wordt de onverstandige dan wel wijs. Begrijp je het verschil? Spreuken is genuanceerd, want spreuken zijn genuanceerd. Neem bijvoorbeeld, haast en spoed is, behalve op de spoed. Dat is een nuance, hè? Op spoed gaan ze dat niet zeggen, hè? Haast en spoed is zelden goed. Daar is het van, kom aan, ja, hier moeten ze snel gaan. Je begrijpt, spreuken is geen wiskunde, dat is geen logica die rechtdoor gaat, hè? Het is wijsheid, het is een vaardigheid, het is een levenskunst. Het is weten om te gaan op het juiste moment met de juiste waarheid. Prediker, die heeft een ander perspectief. Die durft nog meer nuance. Die is een beetje sceptisch zelfs, hè? Dat is een beetje een scepticus. En die zegt, weet je, wie goed doet, goed ontmoet. Ik heb al dikwijls gezien, zegt prediker, dat wie goed doet, niet goed ontmoet. En wie kwaad doet, wel goed ontmoet. Klopt niet altijd, zo zegt prediker. Herken je dat? Heeft gelijk, hè? Heeft gelijk, hè, prediker? Goeie mensen komen soms slechte dingen tegen, hè? Dat is nu eenmaal zo. En prediker zegt, wees erop voorbereid. Het is zo. Alles is hevel. Vluchtig staat er hier, of ijdel in een ander, of leeg. Hevel is het Hebreeuwse woordje voor damp of rook. En dat kan je niet pakken. Dat is onvoorspelbaar, dat is ongrijpbaar. En ook onbegrijpbaar. In welke richting gaat die damp uitgaan, of die rook, of die mist? Of... Dat kan je niet pakken. En prediker zegt, houd er rekening mee. In het leven zijn er zoveel dingen. Je kunt ze niet pakken. Oncontroleerbaar. Houd er rekening mee. Corona bijvoorbeeld. Hè? Wie had daar ooit rekening mee gehouden? Niemand, hè? Had gedacht dat er ooit zo'n periode zou aanbreken waar we plotseling zo beperkt zouden worden, zeker in onze contacten met andere mensen. En wat gebeurt er dan? Zeg je dan, oh, heer God, dat kan toch niet? We zijn een kerk en we kunnen niet meer samenkomen. Dat is toch niet logisch? Prediker zegt, alles, weet, het is oncontroleerbaar in het leven. Er kunnen dingen gebeuren waar je totaal niet op voorbereid was, waar je totaal onverwacht was. En die je kunnen schokken. Dat is zijn perspectief. Wijsheid, zegt hij, is geen verdienmodel. Het is niet omdat je goed doet dat je goed moet ontmoeten. Begrijp je het verschil? Wie goed doet, goed ontmoet, ja. Maar wie goed doet, moet goed ontmoeten? Nee, zegt prediker. Zo werkt het niet. Het is geen verdienmodel. En wij zeggen dat soms, hè, ook als christen. Heer, waar heb ik dat verdiend? Je hebt dat niet verdiend, hè? Als u sommige rampspoed of sommige problemen overkomt, soms wel, hè? Soms hebben we het wel verdiend, hè? Ja, als ik aan 90 per uur hier door de rode lichten rij op de Menepoort en ik heb een accident, ja, dan moet ik niet zeggen waar heb ik dat verdiend. Ja, dan weet ik dat, hè? Dan, als er iemand tegen mij knalt, dan heb ik het gezocht. Maar er komen veel dingen over ons, zegt prediker, die we niet verdiend hebben. Waarvan je niet kan... En pas op, voor onszelf kunnen we dat soms nog plaatsen. Maar ook als je iemand anders ziet die iets overkomt. Zeg niet te snel, oh ja, je moet maar weten. Of ze moet maar weten, ze het verdiend. Hè. Gevaarlijk, hè. Ik denk vaak, wordt vaak toegepast op opvoeding van kinderen. Dan zeggen ze in het West-Vlaams, hij is lekker of hij ze kweekt. Ik weet niet of dat je dat kent. We hebben een tweeling. Die zijn gekweekt op dezelfde manier. Maar die gaan heel verschillende wegen. Hij is niet als lekker of hij ze kweekt. Soms komen er dingen in je leven, soms gebeuren er dingen in je leven, waar je zegt, hoe kan dat nu? En kan je erheen... touw aan vastknopen. En toch is het realiteit, zegt prediker. Houd er rekening mee. Weet je wat, zegt prediker? Wees dankbaar en geniet van de kleine dingen. Terwijl je kan. Geniet van een lekkere maaltijd. Geniet van het samen zijn met je partner. Geniet van arbeidsvreugde. Geniet maar. God heeft alles gegeven om te genieten, zegt prediker. Wel, geniet dan toch. Ja. En maak je geen zorgen over wat je toch niet kan grijpen. Wat je toch niet kan controleren. Als je het niet kan controleren, denk niet... Oh, oh. Verval niet in perfectionisme. Denk niet van, oh, ik moet zo. En dan zal God mij zegenen. Nee, zo werkt het niet. Integendeel soms, hè, als je bij je opkomt... Daar lijkt het precies op. Alles op zijn kop. Hè. Daar krijgt Job net wat hij niet verdient. Ja. Job is iemand die extreem doet wat goed is in de ogen van de Heer. En God zelf zegt dat in die eerste hoofdstukken van Job. Dat is nu een keer een dienstknecht naar mijn hartje. Kijk eens hoe Job leeft. Dat is de manier waarop ik het heb bedoeld. Wat een wijs man. Die kiest om te doen wat goed is in de ogen van de Heer. En wat treft hem? De grootste rampspoed. De grootste ellende. Het grootste verlies dat iemand kan lijden. Zijn kinderen, zijn bezittingen. Zijn gezondheid is net niet zijn leven kwijt. Zijn vrouw die zich van hem afkeert. Kunnen begrijpen dat Job zegt, ja maar ja, die kwaaie mensen daar, die treffen zo geen rampspoetsen. Ik overkom dat, maar zij niet. Hè? Wat is daar het antwoord op? Weet u welk antwoord dat Job gekregen heeft? Iemand zegt op. Ja, hij kreeg een vraag als antwoord. Weet je, Job heeft nooit het antwoord gekregen dat wij weten. Want wij kennen Job, hoofdstuk 1 en 2. Hè. Wij hebben die hoofdstukken gelezen. We weten, het was de Satan die God aanzette en die zei van, enzovoort, enzovoort. Dat weten wij. Maar voor zover, als je het boek Job leest, heeft Job dat in zijn hele leven nooit geweten. Hij heeft nooit een antwoord gekregen, inderdaad, Toby. Het antwoord dat hij kreeg was, kom ik mee met mij. En hij kreeg een rondtour, zou je kunnen zeggen. Een rondleiding in de schepping, in het universum. En hij toonde dat prachtig heelal met al die miljarden sterren. En hij zei tegen Job, ik heb dat gemaakt. Waar was jij toen ik dat gedaan heb? Zou je zo één van die kleine sterretjes kunnen namaken? En die kleine sterretjes die je ziet, zijn eigenlijk onmiddellijk groot. Waar was jij op toen ik dat wiek? En dan toont hij in de dierenwereld, en ga zo maar door. Hij toont hoe ongelooflijk ingenieus de schepping in elkaar zit. En hij laat daarmee zijn eigen wijsheid zien. Hij laat Job proeven van hoe ondoorgrondelijk wijs God is. En eigenlijk wat hij aan Job voorstelt is, Job, als je nu ziet en ervaart en proeft hoe ontzettend wijs ik ben. Dat ik die hele schepping gemaakt heb en niet alleen gemaakt heb, maar ook nog blijf onderhouden. Zou jij één fractie van een seconde mijn taak kunnen overnemen, Job? Zelfs geen fractie van een seconde, of het heelal implodeert. Dat kunnen we niet. Oké, Job. Vertrouw dan op mij. Ik ben zo ondoorgrondelijk wijs dat jij het niet kan vatten. Je kan er nog geen tipje van vatten. Begrijp dan, Job, dat ook al kan je niet vatten wat jou nu overkomt, vertrouw mij. Ik ben wijs. Ik ben ondoorgrondelijk wijs. Vertrouw op mij. En dat is het mooie van Job, want Job was een wijs man. Weet je, Job heeft God nooit de rug toegekeerd. Hij heeft God verweten, hè. Voor van alles en nog wat. Dat hij niet eerlijk was, dat hij niet rechtvaardig was. Hij lijkt ook gelijk te hebben als je alles leest, hè. Maar als je God iets verwijt, dan sta je wel met je gezicht naar God toe. Dan keer je hem niet de rug toe. Er kan van alles gebeuren in ons leven, maar alsjeblieft, keer God nooit de rug toe. Je mag van alles naar God roepen. Hij kan er tegen. Je mag God uitdagen. Je mag van alles zeggen in je gebeden. En soms zeggen we domme dingen in onze gebeden. Maar God kan daar tegen. Hij kon er tegen van Job. Dus hij kan er ook tegen van ons. Maar keer hem nooit de rug toe. Vertrouw dat God wijs is. Als jij doet wat goed is in de ogen van God, dan is hij wijs om met uw leven, om uw leven tot een goed leven te maken. En het leven van Job was een goed leven. Zelfs in zijn diepste ellende. Het was het goede leven wat hij leefde. Want er is nog een gezindheid. Ik ga ook direct naar de versen doorgaan. Die in alle drie de boeken terugkomt. Er staat in het boek Job, ik ga nu beginnen met Job. Maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade is inzicht. Zegt Job zelf. En in hoofdstuk 42, je kunt niet lezen, het zijn 6 versen, het is een beetje veel. Hè? Daar zegt Job tegen God van, ach, wat was ik een dom schepsel. Wat heb ik allemaal gezegd? Wie ben ik geweest dat ik God heb uitgedaagd om te zeggen, Je bent niet eerlijk of je bent niet rechtvaardig. Wat was ik toch dwaas. Ik kende u, God, van horen, zegt hij. Maar nu heb ik u gezien. Uw wijsheid, uw heerlijkheid, uw ondergrond. Job was op dat moment nog niet opnieuw gezegend, hè, pas op. Hij was nog altijd in zijn rampspoed. Hè. En hij zegt, oh, ik zwijg. Ik spreek niet meer. Ik verneder mij voor uw aangezicht, God. Gij hebt gelijk. Want gij zijt de alwijze God. En pas later, als hij bidt voor zijn vrienden, die het hem ontzettend moeilijk hebben gemaakt en waar God boos op is. Als hij voor hen bidt, omdat ze gezegend zouden worden, pas dan krijgt ook hij opnieuw Gods zegen over zijn leven. Fantastisch, hè? In Prediker trouwens, die beëindigt het boek ook als volgt. Alles wat je gehoord hebt, komt hierop neer. Heb ontzag voor God, of vrees God, in een andere vertaling. En leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad. Ook over de verborgen daden. Zowel over de goede als de slechte. Er zijn een heleboel dingen die we niet zien. Dat we niet kunnen snappen. Dat we niet weten. Maar weet, God ziet ze wel. God weet het wel. Hij snapt het wel. Heb ontzag voor de Heer en leef naar zijn. Doe wat goed is in Gods ogen. En tenslotte Spreuken, die kennen we misschien nog het beste. Hè? Wijsheid begint met ontzag voor Yahweh. De vreze des Heren, in een andere vertaling, is het begin van wijsheid. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Is een vertrouwelijke omgang hebben met God. Dat maakt je wijs. Dat maakt je verstandig. Of je nu in het perspectief van Job leeft voor de moment, dat weet ik niet. In het perspectief van Spreuken of in het perspectief van Prediker, of alle drie een beetje door elkaar, weet dit. Heb ontzag voor de Heer. Zoek die vertrouwelijke omgang met de Heer in de juiste relatie. Weet wie hij is in al zijn heerlijkheid en in zijn ondoorgrondelijke wijsheid. En zoek hem. Ga om met hem. Johannes hoofdstuk 17 vers 3 zegt nu, dat is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die hij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Hem kennen. Vertrouwen op hem, op zijn wijsheid. Ook al snap je er zelf misschien niks van. Vertrouw op zijn wijsheid. En doe wat goed is in zijn ogen. In de Heer Jezus, zegt de schrift, zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen. Als je wijsheid nodig hebt, zegt Jacobus, maar vraag het dan toch. De Heer Jezus zegt het ook. Zoek en je zult vinden. Vraag en je zult ontvangen. Klopt. Wat bedoelt de Heer? Bedoelt de Heer dat je dan gezegend zult worden? Nee, je zal wijsheid krijgen, de wijsheid die je nodig hebt in die verschillende omstandigheden, vanuit welk perspectief ook. Het is die wijsheid die we nodig hebben om te doen. Maar een inleidingske op wijsheid, ik weet het, er is zoveel over te zeggen. Maar ik wens het jullie de komende week en mezelf ook toe. Gaan we de Heer nog om zegen vragen. Vader in de hemel, u bent een zegenende God en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Wilt u ons alstublieft allemaal hier tegenwoordig aanwezig zegenen met een dankbaar hart. Dankbaar omdat wij u mogen kennen. Die vertrouwde relatie met u mogen hebben. Ach, Heer Jezus. U te kennen, dat is het eeuwige leven. We bidden dan ook, Heer, geef ons een hart dat zich laaft en voedt met wie u bent. Geef ons de genade om wat u in de bergrede leert in ons hart te schrijven. In ons verstand te leggen, zodat we het leven wat u van ons vraagt. En dank u, Heer Jezus, dat u ons uw Heilige Geest gegeven hebt. Uw geest, die ons daarin kan leiden. Uw geest van wijsheid en van openbaring. Die hebben we zo nodig. Heer, ik bid voor ieder hier aanwezig. Om de nodige wijsheid in de levensomstandigheden waar ze nu in zitten. Om een dankbaar hart. En om ontzag voor u, Heer. En overgave aan wie u bent. Zegen ons daarmee, leid ons daarin. Dat vragen we in uw naam. Amen.
Bedankt Geert voor deze inspirerende woorden. En ik denk dat we nu nog drie liederen gaan zingen. voor de voorbereiding voor het avondmaal. En ik wil ook nog een tijd van gebed geven, maar eerst gaan we nog 3 liederen zingen. Vader, wij danken u, Heer, dat we mochten zingen, dat u inderdaad de Almachtige bent, die was, die is en die komen zal. Heere, woorden waar we mogen bij stilstaan. Heere, en ook hoe we ons leven mogen herdenken en toetsen aan die woorden, Heer, dat u inderdaad de Almachtige bent, dat niets voor u, ja, tekort komt, Heer, en dat wij ook mogen weten dat in de toekomst dat u terugkomt, plots als een dief in de nacht. Heere, we danken u dat wij als gemeente ook mochten samenkomen om liederen te zingen tot lof en eer van uw naam. Dat we opnieuw ook mogen bewust worden en attent mogen gemaakt worden, Heere, van ons leven hier op aard, omdat het u welgevallig mag zijn. We hebben gezongen, heilig, heilig is de Heere, onze God. Vader, en ik bid u dat wij als gemeente, als broeders en zusters, als christenen ook heilig mogen leren te leven. Met die wijsheid die we nodig hebben om dat in de praktijk te brengen. Omdat we daarmee uw eer aandoen, Heer. Heer, en vergeef het ons als we zo vaak falen en eigen wijs zijn. En de dingen niet doen zoals u verwacht, Heer. maar we danken u voor het offer van onze Heere Jezus. We danken u dat we dat ook straks weer mogen vieren, herdenken dat u door uw liefde voor de mensen aan het kruis bent gegaan. Want u weet, en u zegt dat zelf, u kent de mens. U kent zijn wegen, Heere. Maar we danken u dat u de weg hebt vrijgemaakt. Dat we door het brood en de wijn, de symbolen die verwijzen naar uw bloed en uw lichaam, Heere, dat we inderdaad vrij zijn. Dat we toegang hebben. Want er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen. De naam Jezus Christus. Vader, dank u wel dat we dat tot erkentenis mochten komen. Dat we die kennis hebben, die wijsheid hebben, dat het maar één weg is. Dank u dat u ons hebt geroepen, Heer. Dat onze ogen zijn opengegaan voor die bijzondere woorden. Voor die bijzondere wijze van redding, Heere. Dank u, Heere. En ik dank u, Heer, dat ik het avondmaal mag vieren, Heere. Heere, samen met broeders en zusters. Dank u dat hebt voorzien, Heere. Amen. Mag ik twee mensen uitnodigen om rond te gaan met het avondmaal? Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken aan het avondmaal, ik laat het zo. En ik denk, het is belangrijk, en voor mij persoonlijk is dat altijd belangrijk, dat ik ervaar en weet welke liefde God geeft voor mij. Dat ik juist door het offer van de Heere Jezus mag weten dat ik een kind van God ben en dat ik weet dat ik straks ook in de hemel mag zijn. Niet omdat ik zo perfect ben, maar omdat God zijn liefde voor ons heeft openbaard. En dat doet mij in feite ook meer verlangen naar die liefde en ook meer, hopelijk nog meer ervaren in die liefde van Jezus. Omdat ik daarvan bewust ben welke liefde Jezus voor mij heeft gehad en nog heeft. Ik zou zeggen, voel jullie vrij ook voor het avondmaal, ook voor het drinken van de wijn. Iedereen doet dat op zijn manier, iedereen op zijn tijd. Ik ga niet aangeven wanneer we het moeten doen. Ik laat het vrij, maar gedenkt aan het offer van Jezus, aan de liefde dat hij had voor ons en hoeveel liefde wij hebben voor hem. Oké.
Dan mogen jullie rondgaan. Eentje nemen, alsjeblieft.
Zo, we zijn op het einde gekomen van onze dienst. De mededeling, ik denk dat er nog één mededeling is, en dat is namelijk morgen bidstond om 19:30 in de kerk. Ik weet niet of er nog andere mededelingen hoeven zijn, nee? Oké, dan gaan we nog afsluiten met één lied, Onze Vader. Dan is er nog koffie en gezellig samen zijn. Dus we gaan misschien allemaal recht staan voor het laatste lied, Onze Vader.
Laat u komen.